bij de Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo mede Gamer Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks podcast, de talkshow van Gamer Geeks, waarin ik je graag bijpraat over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Dit is aflevering nummer 247. Datum van opname is 31 maart 2024. Het is eerste paasdag. Happy Easter, guys. Welkom bij deze show. Mocht je al vaker geluisterd hebben en je denkt, Jim, er is wat anders. Wat is er aan de hand? Klopt, ik heb een nieuwe microfoon, heb ik. Ik heb een nieuw podcast setje gehaald. Dit is iets wat ik al een tijdje wilde. Ik wilde voor aflevering nummer 250 wilde ik die stap gaan zetten. Dus ik heb nu, dit is alleen maar interessant voor de kenners hoor. Maar ik heb een Shure SM7B microfoon. Deze wordt heel veel gebruikt bij de radio. En ook door andere, door livestreamers en zo. Gewoon een ontzettend goede microfoon is het. En ik heb een nieuw mixertje. Dat is de Rodecaster Pro 2. Dat is echt een apparaat waar echt van alles en nog wat in zit. Er zit een compressor in, processing in. Je kan koptelefoon beluisteren, je kan geluidjes instarten, je kan opnemen, je kan van alles en nog wat. Ik gebruikte eerst de Rodecaster Pro 1. Dat was ook een fantastisch, of is nog steeds een fantastisch apparaat. Maar de Pro 2 heeft nog net wat meer opties en is veel compacter. Die andere is log. Weet je, dat vind ik een van de lekkerste upgrades die je kan hebben. Als je apparaat hebt met meer functies en die dan nog kleiner zijn ook. Mwah. Love it. Ik hoop dat het geval gaat zijn met de PlayStation 5 Pro. Dat die kleiner is dan mijn huidige PlayStation 5, wat een reguliere PS5 is. En als er dan nog wat extra kracht in zit, heel erg graag. Anyway, tot zover het nerd gepraat over de audio. Laat wel weten wat je ervan vindt, want ik ben oprecht benieuwd. Vind je dit een verbetering? Heb je liever dat oude geluid? Wat kan er meer of minder? Je kan hier echt zo ontzettend veel aan tweaken aan hoe de microfoon klinkt. Ik vind dit wel lekker klinken eigenlijk. Maar goed, ja, ik ben ook maar ik. Ik ben ook niet de grootste audio guy die er is. Dus laat vooral weten wat jij vindt van het geluid van de Gaming Geeks podcast. Ik merk nu al dat ik bepaalde settings een klein beetje tweaken nog. Maar dat is wel het leuke van dit soort dingen. Dat je lekker aan kan glooien en kijken wat beter klinkt. Vind ik leuk. Anyway, welkom bij deze podcast. Mocht dit de eerste keer zijn dat je naar deze podcast luistert, dan denk je waarschijnlijk ook, nou, ik merk helemaal geen verschil, want dit is de eerste keer dat ik luister. Wees vooral van harte welkom. Dit is een show waarin ik het gamingnieuws met je bespreek. Het meest opvallende gamingnieuws. Daar geef ik mijn mening over, zonder blad voor de mond. Daarnaast vertel ik je ook wat ik aan het spelen ben en wat ik jou aanraad en wat vooral niet om te doen. Eerst wil ik terugkomen op de vorige aflevering. Doe ik niet heel vaak, maar de vorige aflevering had ik het over emulators en Nintendo die een soort van oorlog aan het voeren is tegenover emulators. Zo hebben zij een rechtszaak gewonnen tegenover de makers van een Nintendo Switch emulator genaamd Yuzu. Die moeten $2.8 miljoen gaan betalen in damages tegenover Nintendo. Nintendo beweerde dat 1 miljoen exemplaren van Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda, zijn gedownload vanwege het bestaan van dit soort emulators. Dus dat ze daardoor geld zijn misgelopen. Daar komt onder andere die 2,8 miljoen boete vandaan. En ik vroeg eigenlijk aan jou, emulators, ben je daar oké mee of niet? Want ik heb er zelf een dubbel gevoel over. Want aan de ene kant heb ik zoiets van, hé, dat is heel interessant, want je kan oude hardware kan je emuleren en op die manier kan je games blijven spelen, ook als ze lastig zijn om te krijgen. Dan kan je het bijvoorbeeld hebben over games op cartridges die echt al 30 jaar niet meer gemaakt worden, niet meer geproduceerd worden. Hoe ga je die dingen anders spelen? Nou, dan zijn er moderne ports in sommige gevallen, maar in heel veel gevallen natuurlijk ook niet. Maar dan heb je ook inderdaad die caveat dat er moderne of emulators zijn van moderne hardware, zoals de Nintendo Switch. En daar ben ik dan weer op tegen, omdat, ja, ik bedoel, die bedrijven moeten ook geld verdienen, anders kunnen er ook geen nieuwe games gemaakt worden. Dus, ik zit er een beetje in dubio in. Er is wat mij betreft niet echt een soort van lijn die je kan trekken. Ja, ofwel, ja, dat hangt er dus weer heel erg vanaf. Want wat is bijvoorbeeld retro? Heb je het recht om Super Mario World te emuleren, terwijl Nintendo dat ook soort van indirect nu alsnog verkoopt? Anyway, er zijn best wat comments opgekomen wat ik heel erg tof vind. Dus ik wil er toch een aantal bijpakken. Dus ik vroeg ook op Spotify, ben je pro of anti-emulators en waarom? En René die zei, voor oudere generaties kan ik emulators prima hebben. Voor de nieuwere generatie ben ik tegen. Ik ben trouwens luisteraar vanaf het eerste uur. Heerlijk om in de sportschool te beluisteren. Lekker bezig, René, dat je sowieso in de sportschool bezig bent. En aan het luisteren bent naar de Gaming Geeks podcast. Heerlijk. Keep on going. Yeah, pump it, pop it, pop it, pop it. Goed. Jeffrey die zegt via Spotify, huidige generatie emulatie ben ik op tegen. Maar voor alles wat niet normaal te verkrijgen is, emuleer ik ook. En daar heeft hij denk ik wel een heel goed punt. Ook een aantal comments op YouTube. Even kijken hoor. Ludwig die zegt onder andere, genoten Jim van de podcast. Ik ben pro-emulators. Kan voor mensen echt handig zijn om overtuigd te worden om andere games te kopen. Juist dat het een soort van effect heeft van, hey, probeer dit. Als je het niet kan proberen door middel van een demo, doe dan een emulator. En dan kan je een soort van, ja, kan je een virus aanzetten eigenlijk. Zo van, haha, je houdt nu van videogames, dus let's go. Ik kreeg ook een vraag van Second Ligano. Ligilano. Hoi, ik heb een vraagje. Ik ben zeer geïnteresseerd in retro games. Bijvoorbeeld PlayStation 1, PS2, maar ook Xbox. Ik ga ervan uit dat hij dan bedoelt de eerste Xbox. Dat is altijd zo verwarrend maakt tegenwoordig. Maar ik ben niet zo bedreven in computers. Heb jij tips voor mij om het voor elkaar te krijgen om ze op een mini-PC te zetten en te spelen? Dit soort dingen vind ik altijd lastig, want met name PlayStation 2 en Xbox, ik heb niet superveel ervaring met het emulaten ervan of het gebruik maken van emulators. Ik weet wel dat het bij PlayStation 2 is het zo. Er zijn een aantal hele goede emulators, maar je moet altijd wel gaan tweaken in de software, afhankelijk van de game die je probeert te spelen. Het is altijd finicky. En als je niet echt bedreven bent met computers of met de software op computers, dan raad ik eigenlijk gewoon aan om een oude console van Marktplaats af te halen, een HDMI-convertertje te kopen en het gewoon op je televisie spelen. Tuurlijk, het ziet er dan niet zo mooi uit als op een emulator die graphics kan upscalen naar een hogere resolutie en de framerate kan vaak verbeterd worden. Maar daar zit juist het tweakgedeelte. Want als een game bijvoorbeeld gewoon niet gemaakt is om op een hogere resolutie, of nou ja, hoge resolutie zijn ze sowieso niet voor gemaakt, want het zat op stokoude hardware. Maar als een game niet gemaakt is om op een hogere framerate te draaien, zodat het beeld soepeler is, dan kan de hele logica van de game instorten. Dus het is een beetje tweaken her en der. Paul die zei via YouTube, ze moeten consoles meer backward compatible maken. Nintendo deed dat wel. Bijvoorbeeld de GameCube had een optie om een Game Boy laser aan de onderkant te klikken. Waarom doen ze dat niet bij de Switch? De dock van de Switch is nu zo karig, daar kan vast wel een DVD-speler op, zodat je GameCube tot aan Wii U games kan spelen. Dat zal het probleem van emulators wel verminderen. Emulators moeten kunnen, vind ik, maar dan moet je wel zelf de games in bezit hebben. Helaas is dat wel erg moeilijk te controleren, inderdaad. Nou Paul, ik zal je vertellen, waarom doet Nintendo inderdaad niet gewoon een, weet ik veel, inderdaad een USB-ding en dat je dan een kleine disk drive hebt en daar kan je GameCube discs in doen. Klinkt als iets wat fucking vet is. En voor iemand die een verzameling heeft aan retro games, fantastisch. Ik heb ooit had ik gedroomd dat de PlayStation 5, ik bedoel, achteraf denk ik, waarom zou dat een ding zijn? Maar alsnog, whatever. Mijn droom is nog steeds dat er een PlayStation uitkomt waarbij je letterlijk elke PlayStation disc erin kan douwen. Niet alleen maar PS4 en PS5, nee, PS3, PS2, PS1, alles. Vita en PSP wordt dan een beetje lastig gezien de formats, maar dat was ooit mijn droom. Dat gaat niet gebeuren, alhoewel er op PlayStation 5 dus wel een PlayStation 1 emulator aanwezig is. Maar whatever, dat is een officiële emulator trouwens. Die dus, waarmee je dus PlayStation 1 games kan spelen door middel van die abonnementsdienst. PlayStation Plus Premium heet die. Anyway, terug naar je vraag. Waarom doet Nintendo inderdaad geen GameCube adapter, Wii U adapter, whatever? Kijk, praktisch gezien is het meer dan dat. Want als je GameCube games wil spelen, nou, dit is even puur en alleen de praktische kant, waarom het lastig is. Want dan zou je dus een soort van extra dock moeten hebben, die dan en een disk drive heeft, zodat je GameCube games erin kan doen. Maar dan moet je dus ook ervoor zorgen dat de Switch een emulator heeft die dat allemaal goed kan draaien. Want ook al is hardware sterker, dat betekent niet dat het de logica snapt van andere hardware en dat dus zomaar één op één kan nadoen. Maar goed, afijn. Er zijn goede GameCube emulators out there. Dus je zou denken, dat zal het probleem niet zijn. Dat kan je via software, zou je dat kunnen doen. Maar goed, dan heb je nog te maken met controller ports, bijvoorbeeld. Nou heeft de Switch toevallig een GameCube controller adapter voor Smash Brothers. Maar dan heb je ook nog eens memory cards. Dat zou ook eventueel trouwens opgelost kunnen worden met softwarematig kan je memory cards aanmaken. Dat is niet zo'n groot probleem. Nou is GameCube daarin het minst lastig. Want dan kom je bij de Wii U en heb je alweer te maken met een touchscreen. Een tweede scherm. De Switch heeft geen tweede scherm. Dus wat ga je dan doen als je Wii U games wil emulaten? Ga je dan in de hoek een extra scherm neerzetten? Of ga je dan een aparte tablet uitbrengen om dat te emuleren? Dat klinkt voor mij, het klinkt in mijn ogen veel te moeilijk. Ik weet dat ze op Wii U hadden ze wel DS games op de Virtual Console. Dus dat zouden ze wel kunnen doen, 3DS en DS. Maar goed, dan zit je weer wel met het grote nadeel dat je op je ene scherm zie je twee schermen. Dat is niet echt chill, denk ik. Dus dat zijn een paar praktische dingen die tegen kunnen zitten. En als het gaat om Wii games, daar kan de Joy-Con, ik bedoel, dat is basically een Wii Remote, maar dan kleiner, makkelijker en beter qua motion technologie. Zitten er trouwens gelijke knoppen op de Joy-Cons als op de Wii Remote? Ik zit even hard om na te denken. De Wii Remote heeft een D-pad. De Wii Remote heeft A, B, Z. En nog twee knoppen aan de onderkant. 1 en 2. Dat kan dan ook nog wel lastig worden. Dus dan zou je Wii Remotes moeten produceren die compatible zijn met Nintendo Switch. Of wederom, nee, dat was niet bekabeld. De Wii Remotes zijn draadloos. Hier, daar ga je al. Dus het wordt al best wel lastig. Ja, of een dingetje waarmee je Wii Remote... Anyway, praktische drama, zoals je merkt. Het is een hele grote puzzel. Maar dan komt de zakelijke reden. Waarom doet Nintendo niet gewoon een dingetje waarmee je oude games kan spelen? Nou, heel simpel. Nintendo kan geld verdienen met hun oude games. Ze hebben hun abonnementsdienst, Nintendo Switch Online en de Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass. Daar zetten ze heel langzaam, maar zeker iets wat ik hekel, zetten ze daar games op. Ik heb zoiets van, ga gewoon lekker terug naar het Virtual Console format, waarbij je gewoon à la carte games kan kopen. Op een gegeven moment hadden ze best wel een grote library als je Wii U en 3DS bij elkaar optelt. Dat is allemaal bij wijze van soort van de prullenbak ingegooid op het moment dat de Nintendo Switcher kan met het abonnementsmodel. Maar dat verkopen ze dus indirect. Indirect dat verkopen ze, want dat is een onderdeel van de abonnementsdienst waar je jaarlijks voor dient te betalen. En daarnaast remakes, ports, compilaties, remasters. Paper Mario The Thousand Year Door is een GameCube game en wordt nu geremaked. En ja, zoiets zou natuurlijk niet... Laat ik het zo zeggen. Het bestaansrecht van een remake zou een stuk minder aanwezig zijn als je gewoon een GameCube game kon spelen op Nintendo Switch. Dus dat is ook gewoon een zakelijk iets. Net zoals dat je met films bijvoorbeeld, dat je op een gegeven moment... misschien kocht je jaren geleden de videoband van een film. Daarna kocht je de DVD. En daarna kocht je de Blu-ray. Het grote verschil is wel dat Blu-ray-spelers backwards compatible zijn met DVD's. Vaak, meestal, volgens mij altijd, toch? Volgens mij altijd. Whatever. Dus daar zit natuurlijk wel een verschil in. Maar DVD is 480p en Blu-ray is 1080p. Nou ja, bla bla bla, et cetera. En dan heb je nog eens 4K Blu-rays. Dus je zou het een beetje daarmee kunnen vergelijken. De stap van videoband naar een 4K Blu-ray. Dat is wel een gigantische stap. Geen remake natuurlijk, maar een remaster zou je dat bijna kunnen noemen. Maar Nintendo kan er gewoon geld aan verdienen en daarom doen ze geen backwards compatible dingen maken voor hun huidige platform. Daar waar het niet nodig
is. Oh,
what the fuck? Ik schrik me de plug. Ik druk je op een knop en ik schrok me echt de pleuris. Oké, wacht, de knopjes ga ik even verder wegzetten. Zo, wegwezen.
Bullshit!
Ja, dank u. Ik schrok me echt de pleuris. Oh, wat erg. Dat dus. Tot zover het emulator gepraat. Dit is meteen een goed punt om door te gaan naar kort nieuws. Want normaliter vind ik het leuk om hier de podcast mee te openen. Een paar korte gaming nieuwtjes alvast om lekker op te warmen voordat we de grote onderwerpen gaan bespreken in de show. En er is best wel wat gebeurd, want het is ook best wel weer een tijdje geleden sinds dat ik een aflevering heb opgenomen. Dus een korte catching up. Als eerste de PlayStation 5 Pro specs. Die zitten in de geruchtenmolen. Dus er gaan heel veel geluiden rond over wat de PlayStation 5 Pro gaat worden. Dat wordt dus een sterkere versie van de PS5. Zoals je vorige generatie ook de PlayStation 4 Pro had. De grafische kaart die zou 45% sterker zijn. Ofthans het renderen zou 45% sneller zijn. De processor is 25% sneller dan de reguliere PS5. Sony doet naar verluid onderzoek naar waar de informatie vandaan komt. Wat zou kunnen betekenen dat de informatie echt is. Eind dit jaar zou de PlayStation 5 Pro uit moeten komen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben best wel geïnteresseerd in een PS5 Pro. Er zijn gewoon wel games waarbij ik merk... zeker als je games in performance mode speelt. Er zijn echt wel wat games van ik denk... ja, deze dropt wel frames hier en daar. Dus dan loopt het allemaal niet zo soepel. Plus, wat natuurlijk te gek zou zijn... is als ze naar een console performance kunnen gaan... dat 4K 60 fps de standaard is. En dat je vanaf daar, weet ik veel... op een gegeven moment willen mensen naar 8K resoluties... en dan denk ik nu al van... Jezus, ik bedoel... Eindelijk zijn er 4K, eindelijk zijn 4K tv's een beetje normaal en dan willen we alweer naar 8K. Alsof een dubbele resolutie ook zoveel gaat opleveren. Dat lijkt me heel stug op dit moment. Maar... misschien praat ik over 5, 6 jaar wel weer anders. Maar nee, om die reden zou ik heel graag een PlayStation 5 Pro willen hebben. En nou, inmiddels zijn er zoveel geluiden omtrent de PlayStation 5 Pro... dat ik wel geloof dat die eraan komt. Ik denk wel dat dat waar is. Waar rook is vuur, zeg ik maar. Meer kort nieuws. De Epic Game Store die komt eind dit jaar naar iOS en Android. Dat heeft Epic aangekondigd op een soort van Unreal persconferentie... waarbij ze allemaal nieuwe technologieën lieten zien... en updates voor Fortnite en oh, dit is de engine... en we kunnen er allemaal vette dingen mee. Werd ook een game werd er officieel onthuld. Daar ga ik het zo met je over hebben. Maar de Epic Game Store, de client op PC... komt dus ook naar iOS en Android... naar mobiel. En dat is een best wel gewaagde keuze... omdat het lastig is op dit moment... om je eigen digitale winkel te hebben... op een mobiel platform... omdat dat wordt beheerd door Apple en door Google aan de Android kant. Met name Apple doet daar heel moeilijk over. Die zijn gewoon bang dat ze heel veel inkomsten gaan verliezen. Maar Apple heeft wel wat rechtszaken verloren tegenover Epic... waarbij veel rechters van mening zijn... dat Apple eigenlijk een soort van monopolie beheert op hun platform. Ik heb er een beetje gemengd gevoel over, want aan de andere kant denk ik... ja, het is aan de ene kant wel goed als iemand gewoon alles in de gaten houdt. Aan de andere kant, ja, als je zelf iets, zeg maar, tofs wilt doen... dan wordt dat je nog wel eens lastig gemaakt. Ik weet niet in hoeverre een Epic Game Store gaat werken op mobiel. Kijk, mijn interesse in mobile gaming is nihil. Ik heb geen interesse om mobile games te spelen. Dat komt door de meeste mobile games zijn in mijn ogen shit. Het zijn vaak van die vieze, smerige free-to-play praktijken... waarbij je wilt doorspelen, dan moet je gaan betalen of je moet urenlang... Het is... En ik vind games besturen op mobiel shit. Ik vind een touchscreen gewoon niet fijn om een game mee te spelen. Als extra toevoeging vind ik een touchscreen tof. Zoals bijvoorbeeld op de PlayStation 5 controller. Waarbij je een touchpad is het eigenlijk. Geen scherm, maar een pad. Dat vind ik tof. Op de Nintendo DS was het tof. Omdat je dan, maar dan heb je ook fysieke knoppen. En ik wil een game graag besturen. Ik wil kunnen voelen en kunnen horen dat ik een knop indruk of zo. Ik weet niet wat het is. Noem me ouderwets, maar ik kan niet met touchscreens... ik kan wel met touchscreen omgaan, anders klink ik wel heel erg als een boomer. Maar games besturen, ik heb het nooit fijn gevonden. Tenzij het er echt voor gemaakt is. Dus je hebt wel bepaalde games die wel goed werken op mobiel, maar dat zijn dan niet echt... Ik weet niet, het is toch een ander type game, naar mijn mening. Ik zeg niet dat het geen echte games zijn, want dat is ook bullshit, maar je merkt toch wel heel vaak dat mobile games afhankelijk zijn van, hoe noem je dat, digitale knoppen, zeg maar. Dus gewoon dat je ergens op het touchscreen, en dat is dan een knop, in plaats van dat het echt iets swipen is of zo. En plus, voor mij zijn mobiele schermen vaak te klein. Ik heb kleine handjes. Dus ik neem nooit een groot max-model of zo van de iPhone. Ik heb een iPhone 11 Pro nog. Ik wil eigenlijk wel dit jaar gaan upgraden, hoop ik. Maar ja, weet je, mijn handjes zijn klein. Dus ik kan geen groot model hebben. Maar dat betekent dus ook dat als je wil gaan gamen en je hebt een kleiner scherm, ja, dan zitten je vingers al heel snel in de weg van het scherm. En dat ja, ik weet niet. Ik vind het niet prettig. Dus gaat de Epic Games Store daar wat doen? Ik ben heel benieuwd wat hun uitrol gaat zijn. Ik ben heel benieuwd wat hun plan gaat zijn. Natuurlijk willen ze Fortnite daaraan gaan linken op mobile. En mogelijk ook andere games die cross-platform zijn. Dus PC en mobiel. Ben benieuwd. Goed, volgende. Guild Wars 3, die is in ontwikkeling bij ArenaNet. Dat heeft de ontwikkelstudio en de uitgever bevestigd. Guild Wars is een populaire MMORPG. Daar zijn dus twee delen van. Shitload aan expansions. En het wordt een beetje gezien als de grote concurrent van World of Warcraft. Met als allergrootste voordeel dat je voor Guild Wars geen abonnement nodig hebt om te spelen. Dus een derde deel is officieel in ontwikkeling. MMO fans, rejoice! Ja, ik had het net over die Unreal Engine presentatie. En daar werd dus een game onthuld. Een game waarvan we eigenlijk al wisten dat die bestond. Maar nu heeft het een naam en een premise en een verhaallijn. En weet ik wat allemaal. Het heet Marvel 1943. Het is een game waarin Captain America en Black Panther de hoofdrollen spelen. Een Amerikaanse soldaat en een Wakanese spion. Nou, spion uit Wakanda. Wakandian spy, whatever. Die zullen ook speelbaar zijn. Het draait op Unreal Engine 5 en komt in 2025 uit deze game. Geen gameplay gezien nog. Met name cinematics, waarbij ze beweren dit is allemaal in-game. Dit is allemaal in-engine. Ik, weet je, het is niet dat ik per se super cynisch wil zijn of zo, maar dat soort verhaaltjes heb ik, weet ik hoe vaak gehoord. Dat gezegd te hebben, de cinematic zag er wel tof uit. En ik vind het wel cool dat we te maken hebben met Captain America tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het heet trouwens Rise of Hydra, moet ik erbij zeggen. Marvel 1943 Rise of Hydra. En een Black Panther die geen T'Challa heet. Want Black Panther is een soort mantel die wordt overgedragen aan de koning van Wakanda. Dat dus. Interessant. Ik ben benieuwd waar het heen gaat. Het meest interessante aan deze game is waarschijnlijk nog wel dat Amy Hennig dit regisseert en geschreven heeft. Amy Hennig heeft Uncharted 1, 2 en 3 geschreven. Ging tijdens de ontwikkeling van deel 4 weg bij Naughty Dog. Daarna heeft ze nog gewerkt bij EA om een Star Wars game van de grond af te krijgen. Dat moest een Bounty Hunter Scoundrel game moest dat worden. Die kwam niet van de grond, werd gecanceld. En daarna ging ze dus in zee met Skydance Media. Daar waar ze nu dus deze game mee maakt. Marvel 1943, Rise of Hydra. Platforms zijn niet bekendgemaakt. Maar we kunnen uitgaan van PC, PlayStation 5 en Xbox Series. S en X natuurlijk. Oké, laatste korte nieuws. Dit is een tipje. Gewoon een hele leuke tip. Ik ben best wel fan van boomer shooters. Dat zijn first-person shooters die een beetje de stijl, of in ieder geval het gevoel van de jaren 90 en de vroege jaren 2000 proberen op te wekken. En er is op Humble Bundle op dit moment een fantastische bundel voor Steam. Waarbij je, hoeveel zijn het er? Ik ga meteen ook even kijken. 1, 2, 3, 4, 7 games krijgt voor het kleine bedrag van bijna €17. Het gaat dan om Ultra Kill, Turbo Overkill, Forgive Me Father 2, Deadlink, Proteus, Quake 2 en Postal Brain Damaged. Allemaal first-person shooters op PC dus. Met een ouderwetse stijl. Of in ieder geval ouderwetse filosofie. Sterker nog, Quake 2 is een remaster van de game uit 1997. En een fantastische remaster overigens. Echt zoveel extra's zitten erin. Het is insane. Ik heb niet alles gespeeld in deze bundel. Nog. Ik had bijna alles in mijn Steam library wel staan. Nu heb ik alles erin staan. Ultra Kill is een soort van Devil May Cry meets first person shooters. Turbo Overkill heb ik alleen maar toffe verhalen over gehoord. Echt zo'n cyberpunk shooter is dat. Als in een shooter in cyberpunk stijl. Qua omgeving en zo. Niet dat het Cyberpunk 2077 is. Forgive Me Father 1 heb ik gespeeld. Forgive Me Father 2 is nu een early access, maar die zit hier dus in. Deadlink is een roguelike. Proteus is fantastisch. En Postal Brain Damage heeft heel veel puberale humor. Daar moet je van houden. maar speelt echt heerlijk. Dus tip van Flip, Humble Bundle, de Boomer Shooter Bundle, is tot 19 april is deze verkrijgbaar. €17. Ik word niet gesponsord of wat dan ook. Ik vind het gewoon tof. Ik raad het van harte aan.
De playlist.
Ja, de playlist. Wat raad ik aan om te spelen? Wat ben ik aan het spelen? Wat zou jij ook moeten spelen en wat vooral niet? Nou, ik ben weer met mijn standaard riedeltje ben ik nog steeds bezig. Risk of Rain Returns. Secret Project is afgerond voor nu. En wat dat is, daar kom je zeer binnenkort achter. Het is niet super. Het is geen exclusieve nieuwe grote game of wat dan ook. Maar ja, ik heb er hard aan gewerkt. Ik heb hard geduwd en getrokken bij die game. En hoe je dat wil interpreteren, dat laat ik lekker aan jou over. Anyway, een game waar ik het met je over wil hebben. Een nieuwe game die ik heb gespeeld. Dat is Outcast, A New Beginning. Outcast is een game uit 1999. En die heb ik nooit gespeeld, zeg ik er meteen bij. Wel vaak, zeg maar, de hoes in de winkels gezien. En heel vaak geluiden overgehoord. Het is een soort van cult classic. En nu is er een vervolg. Outcast, A New Beginning. Wordt uitgegeven door THQ Nordic. Is op PS5, Xbox Series en PC uitgekomen. Ik geloof ook op PS4, maar don't quote me on that. Wacht, ik kan meteen even checken. Ook gewoon kijken of dat kijk hoor. Outcast, A New Beginning. Platforms. Oh nee, PS5, PC, Xbox Series. Oké, nou, dan zat ik in die zin, is toch goed. Wat is dit? Nou, het is een RPG. En het is een beetje een knullige RPG, kan ik wel zeggen. Ja, dat klinkt meteen alsof ik deze game niet aanraad. Het is een game waarbij je eigenlijk vrijwel meteen merkt, oké, dit is gemaakt met een lager budget. Je speelt als Cutter Slade. En aan het begin van de game denk je, trip je hem helemaal de ballen. En kom je op in een andere dimensie terecht. En een andere dimensie betekent in dit geval een buitenaardse planeet, waarbij jij als een soort van redder eigenlijk daar aankomt. Je arriveert daar. En al snel neem je opdrachten aan van de aliens, de Talons, die daar wonen en werken. En die hebben allemaal dingen nodig, want er komt een soort van, ja, hoe zal ik het zeggen, een soort van paringsfestival komt er aan, maar die dreigt in gevaar te zijn. En daarnaast wordt de planeet ook nog eens overvallen door mensen. De mensheid komt de boel lastigvallen. Oh nee. En aangezien jij een mens bent, maar dat weten ze allemaal niet, komt jouw character op een gegeven moment toch wel voor een dilemma te staan. Ik heb nog niet uitgespeeld, maar ik ben best, nou ja, ik wil niet zeggen dat ik best ver ben. Ik heb heel veel zijcontent al gedaan. Het is een open world RPG waarbij je in verschillende dorpen allerlei situaties hebt. Dus het ene dorp dat moet bier gaan brouwen en daar moet je ze bij helpen. Bij het andere dorp moet er een of ander beest moeten grootgebracht worden en dat is lastig. Bij weer een ander dorp is er iets gaande met schilden omtrent vijandelijke basissen. En die moet je dan weer zien te overnemen of te kapot te maken, moet ik zeggen, die schilden. Elk dorp heeft zijn gimmick en heeft dus ook zijn eigen characters en opdrachtgevers en quests die daaraan gebonden zijn. En zo nu en dan crossen die dingen ook met elkaar over. En het is eigenlijk vrij simpel. Het is heel vaak gewoon, hey, ga hierheen, doe dat, verzamel dit item of hoe heet het? Of schiet deze vijanden kapot. Ga even daarheen en misschien moet je wel iets racen, misschien moet je ergens snel komen. Het is best wel standaard fair, maar dan wel op een, vind ik dan, best wel leuke manier. Er is veel te doen in de game. En het is geen, wat ik al zei, het is geen AAA game. Het zit op vele fronten nogmaals best knullig in elkaar. De animaties zijn niet altijd even soepel. De voice acting kan fucking cringe zijn. Maar er zijn ook momenten dat de game heel erg ja, zelfbewust is, waarbij het best wel humor heeft over de characters die er zijn. Maar dat gezegd te hebben, de wereld zelf, Adelpha, de planeet waar je bent, is wel echt heel erg vet en heel erg mooi. En het is tof om daarin rond te gliden, want jouw character kan uiteraard lopen, je kan rennen, maar je hebt een jetpack en die zorgt voor ja, de grote bewegingsvrijheid in de wereld. Dus je kan double jumpen, triple jumpen, quadruple jumpen, afhankelijk van de upgrades die je haalt. Je kan zweven in de lucht. Je kan gliden à la Breath of the Wild, een klein beetje. Je kan over de grond heen vliegen, zeg maar laag bij de grond heen vliegen, zodat je snel van A naar B kan komen. Je hebt een soort van darts die je kan gebruiken in combinatie met een jump. En het is in die zin echt wel tof. Dus er is gewoon veel in deze game wat leuk is. Kijk, wat ik al zei. Geen AAA. Geen hoogwaardige kwaliteit. Geen dat je zegt, oh, dit is Game of the Year. Gewoon, er is echt letterlijk geen enkel universum waarin Outcast een New Beginning Game of the Year is. Maar het is wel zo'n game die je relaxed kan spelen. He, je bent gewoon in deze gekke alien wereld. Je bent die gekke opdracht aan het doen. Je bent die gekke zijcontent aan het doen. Pak deze basis. Versla deze monsters. En pak een gork goop of zo. Er is van alles en nog wat in de game. En in die zin is het een heerlijk tussendoor spelletje. Wat mij betreft. Het is ook een game waar echt letterlijk niemand het over heeft. En ergens snap ik dat wel. Gezien de high profile releases van de laatste tijd. Of überhaupt sinds anderhalf jaar of zo zijn we alleen maar met high profile releases bezig. Maar het heeft al wat. Ik vind het wel. Er is een charme in deze game die bij mij heel erg is aangeslagen. En I like it. I like it a lot. Dat gezegd hebben, is er iets wat ik echt kut vind aan de game? Ja, helaas wel. Kijk, de soort van buggy animaties en dat characters geen goede gezichtsuitdrukkingen hebben en dat de gameplay niet super diepgaand is en zo. Daar kan ik me allemaal overheen zetten. Dat vind ik allemaal prima. Weet je wel, ik bedoel, je hebt je gun, je hebt je jetpack, let's go. Weet je wel, het is, daar kan ik me dat het allemaal nogmaals niet zo hoogwaardig is, I don't care. Waar ik wel echt een grafhekel aan heb, is hoe deze game quests doet. Kijk, normaliter in een game als deze heb je gewoon een questlijst. En bij de meeste games wordt deze dan ook onderverdeeld. Van hey, dit is een main quest, dit is een story quest en dit is een side quest voor deze persoon hier. En dan staat er bij die quest wat je moet doen. En als je daar op klikt, dan wordt er op de kaart aangewezen waar je naartoe kan voor die quest. Of waar je naartoe moet voor die quest. En bij toffe games, of althans bij toffe games, het klinkt alsof games die het niet hebben niet per se tof kunnen zijn. Maar wat ik echt heel chill vind, is als je meerdere quests op je kaart kan zien. Je raadt er misschien al, bij Outcast A New Beginning is dat absoluut niet het geval. Sterker nog, het hele questsysteem is fucking verwarrend en het is fucking raar. Ik heb volgens mij ook een bugged quest waarbij gewoon de progressie niet geregistreerd wordt. Dus dan zegt mijn quest van, oh, praat met dit character. En dat heb ik gedaan. En die wijst mij vervolgens naar een persoon. En dan ga ik vervolgens naar mijn map toe. En dan blijft daar staan, praat met die persoon over onderwerp X. Maar dan denk ik, ik heb al met die persoon gepraat over onderwerp X. Hij heeft me naar het volgende geleid, maar ik weet niet waar dat is. Dus, ja, en de map geeft dat niet aan waar ik nu naartoe moet. Sowieso is de game heel vaag, want er zijn bepaalde quests. Er zit een soort van timer aan. Als in, je moet even wachten totdat iemand een bepaald iets heeft gebracht naar een ander dorp. En dat gebeurt allemaal uit de ogen van de speler, uit het gezichtsveld van de speler. Maar dan moet je dus even wachten. Maar het is totaal niet duidelijk hoe lang je nog moet wachten en waarom je eigenlijk nog moet wachten. Zeg maar, ik heb gewoon zoiets van, als ik ergens iets naartoe heb gebracht en ze zeggen, oh ja, ik breng de bom nu naar dat dorpje, zodat we daar naar die basis kunnen aanvallen, dan heb ik gewoon zoiets van, doe dan maar een kleine cutscene, dat die bom daar is, dan kan ik door. Nee, dan moet je ineens gaan wachten, for whatever fucking reason. Je weet niet hoe lang, ik weet niet waarom. En de questmarkers zijn zo ongekend onduidelijk, dat ik geen idee heb wat de fuck er aan de hand is. En dat vind ik het grootste nadeel van deze game. Dus ik hoop oprecht dat de quest waar ik nu in zit, dat hij niet bugged is. Hij is wel in die zin bugged. Maar ik hoop dat er gewoon een oplossing voor is. Het had veel overzichtelijker gekund. En het had veel simpeler gekund, vooral. Want wat ze nu vooral doen is dat ze overal een soort van diagram van maken van, oh, dit is het dorp waar je bent. En als je de hoogste noot van waardering wil hebben in het dorp, moet je deze, deze en deze quest doen. En die staan dan afgesplitst van elkaar, maar die hebben allemaal dan weer hun pad qua questlijn. En dan denk ik, ja, dit had ook gewoon in een lijstje gekund, in plaats van dat je een heel fucking grafisch ding ervan maakt. Ja, yeah, weet je, waarom... Ik denk dat ze ergens het idee hadden, we moeten iets van innovatie hebben, jongens. Dus laten we dat dan daar maar doen, terwijl het totaal de game niet helpt. Sterker nog, het wordt er onoverzichtelijker door. En zeker als je het vermoeden gaat krijgen dat er iets gebukt is, wat ik nu dus heb, dan denk ik... jeetje. Laat ik het zo zeggen, ik ben nog geduldig en er zijn nog zat andere quests die je kan, doen. Maar mocht dat echt bukt zijn, dan ja... Het is nooit een goed iets als je de neiging hebt om de Steam fora op te gaan en een topic aan te maken van help, dit is er aan de hand, hoe de fuck kom ik hier vanaf? Of wat moet ik doen? Dat is nooit een goed teken. Zeker niet bij een game die voor de rest best wel recht toe recht aan is. Dus, Outcast, A New Beginning. De game is best wel duur, moet ik zeggen. Het is, ik geloof, €50 of zo. Dat is het echt niet waard. Dat is, nou ja, ook niet bijna full price als je uitgaat van 70. Maar ik zou oprecht wachten tot een sale. Maar mocht je zeg maar... Oh wacht, ik zie hier op Steam zelfs €60. €60, dat is echt veel te veel. Sorry, dat is echt te duur. Maar mocht die dus in de sale gaan... en je bent wel van een science fiction RPG op een alien planeet... die niet per se de dikke vette diepte in moet... ik zou zeggen, probeer het eens. En als je vroeger Outcast gespeeld hebt, de eerste Outcast, dan denk ik zeker dat je hiermee gaat vermaken. Althans, van wat ik begrijp is dat fans van de eerste game dit echt heel leuk vinden. Oké, Outcast, A New Beginning, is dus verkrijgbaar voor PC, PlayStation 5 en de Xbox Series.
Zometeen in de Gamer Geeks podcast.
Zometeen het nieuws van de week, Dragon's Dogma 2... Een andere RPG, die zorgt voor wat controverse, daar is wat aan de hand. Phil Spencer die begaat wat mij betreft een van de grootste fouten ooit als de head of Xbox. En gaat GTA 6 2025 nog wel halen? Ik weet het, we zitten pas in 2024, maar de twijfels zijn er. Oh jee!
Nieuws.
Het nieuws van de week. Het meest opvallende nieuws wat betreft gaming van de afgelopen paar weken. Oké, als eerste... wil ik het met je hebben over Star Wars. Aspyr, een studio die bekend staat om het porten van oudere Star Wars games... heeft het gehele internet over zich heen gekregen en dat lijkt meer dan terecht te zijn. De Star Wars Battlefront Classic Collection is namelijk uitgekomen. Dit zijn niet de recentere EA games uit 2015 en 2017. Nee, dit zijn de twee originele twee titels, ooit ontwikkeld door Pandemic. Star Wars Battlefront 1 en 2 kwam van origine uit in 2004 en 2005 voor PlayStation 2, Xbox en PC. Deze collectie bundelt de twee games, voegt een paar nieuwe personages toe, brengt levels die voorheen geknipt waren terug en heeft een 64-speler online stand, iets wat het origineel niet had. De Classic Collection, de Classic Collection kost €35 en is verkrijgbaar op PC, PlayStation, Xbox Series en Nintendo Switch. Er was redelijk wat hype omtrent de game. Want, hey, oude game, veel nostalgische herinneringen. Je kan het weer spelen, 64 spelers, wauw. Maar die hype verdween al snel toen de game eenmaal uitkwam. Er waren slechts 3 dedicated servers aan het begin. op de PC-versie althans, waardoor slechts 192 spelers konden spelen in de multiplayer. Degenen die uiteindelijk de game konden spelen, kwamen gigantische lag-problemen tegen... De game crasht wanneer je andere modes selecteert in de menus. Daarnaast is er geen crossplay aanwezig. Ook neemt de game meer dan 70 gigabyte aan schijfruimte in beslag. Een absurd hoog getal voor 2 bijna 20 jaar oude games. Aspyr wist snel te melden dat veel problemen zouden gaan om een aantal critical network errors die ze snel zouden oplossen. En er zijn inmiddels een aantal patches uitgebracht die de game verbetert. Alleen kwamen al snel de eerste berichten van een aantal modders ook op social media. En dit is echt... what the fuck. Aspyr heeft namelijk verschillende mods geïmplementeerd. in de game, in deze Classic Collection, zonder toestemming of überhaupt communicatie met de makers. Dit is bij de community in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Hoe de fuck kan je als bedrijf, zeg maar, je bent gewoon een bedrijf. En je verdient je geld met het op de markt brengen van producten. En dit is iets wat natuurlijk bij gaming echt, het komt te vaak voor, laat ik het zo zeggen. Je brengt iets op de markt wat niet werkt. En kijk, bij bijna elke nieuwe grote online game zijn er kinderziektes. Ook dat is eigenlijk best triest dat we in die status zitten, in die situatie. Enfin, whatever. Dit zijn 20 jaar oude games. Je taak was om deze werkend te krijgen op moderne platforms. Je komt met 64 speler online, dan moet je er wel voor zorgen dat die fucking shit werkt. Want het maakt oprecht niet uit hoeveel patches hier nu overheen gaan komen. Too little, too late. Je hebt een shit product uitgebracht. Je hebt mensen genaaid. Het is fucking duur. Trouwens vind ik €35. Wauw. Als je dat geld vraagt, mag je toch verdomme verwachten dat die shit flawless is. Dat het perfect werkt. Maar dit is zo ontzettend gehaast uitgebracht. Ik kan niet eens begrijpen hoe zo'n proces gaat. Hoe dan? Zijn de enige twee woorden. Dat is het zinnetje wat bij mij opkomt als ik denk aan de Star Wars Battlefront Classic Collection. Hoe krijg je het voor elkaar om de ervaring van het spelen van oudere games slechter te maken dan 20 jaar geleden? Hoe the fuck? Hoe dan? 70 giga... Laat ik daar eerst mee beginnen. 70 gigabyte? Hebben jullie like the fucking alle 9 films in 8K erbij geüpload of zo? 70 gigabyte! En kijk, voor PC-gamers is dat niet eens een groot probleem. Maar als je op een fucking PlayStation 5 zit met maar 800 gigabyte aan schijfruimte... Fuck dat, Mattie. Waarom? Hoe? Ongekend. Je gaat een multiplayer... Of je gaat een game uitbrengen waarvan je... Dus is ook een singleplayer mode trouwens. Maar je gaat een game uitbrengen waarvan je weet... Mensen gaan het spelen om de multiplayer. En je hebt 3 dedicated servers. Shit crasht wanneer je mode selecteert. Hebben jullie dit getest? Ik denk het niet. Ga niet zeggen dat het wel zo is. Met je critical network errors. Bullshit, Aspire. Bullshit. Hier kan ik me zo kwaad over maken. Want dit een kat in een bakkie had dit moeten zijn. Vet. De oude Star Wars Battlefront games. Bam, daar zijn ze speelbaar online alles. Had dan die shit gewoon fucking uitgesteld als het niet werkt. Ik snap dit gewoon echt niet. Ik snap niet hoe je als bedrijf kan zeggen... Breng die fucking shit uit. Denk je nou echt dat dit je financieel gaat helpen? Denk je nou echt dat... What the fuck? Like... Zo dom dit. Zo ongekend dom. Idioot is het. Ik ben blij, want ik wilde bijna de trekker overhalen. Ik zat zo van, oh shit, Star Wars Battlefront Classic Collection, let's go. Toen zag ik op Steam mostly negative. En toen dacht ik, oh dear. En kijk, weet je, soms wordt er al gezeken op een game en dan blablabla, weet je wel. Als er ergens een woke opmerking wordt gemaakt of een anti-woke opmerking wordt gemaakt door een van de developers, dan gaan mensen ook heel snel op de review bombing train. Maar het was overduidelijk dat dit meer dan terecht was. En ik... Er heerst een vloek over Star Wars Battlefront. De game uit 2015 was aardig, had veel te weinig content. Eigenlijk moest je €120 betalen voor die game voordat je de volledige content had. De eerste de season pass moest je eigenlijk hebben. Battlefront 2 zorgde eigenlijk voor de grootste lootbox-controverse die er was. Die game zelf is niet eens slecht, sterker nog. Helemaal niet nadat ze die lootbox shit eruit hebben gehaald. Het is best wel een vette game. Maar ook weer te laat. Het kwaad, de schade was al aangericht. En nu kom je bij de Classic Collection. Waarbij je ook nog eens het fucking lef hebt om mods te gebruiken. Waar mensen dus voor nop aan hebben gewerkt. Ja, dat zijn gewoon fans, enthousiastelingen, mensen met programmeurskills. En vaak ook nog eens andere skills. Die een game beter maken. Omdat ze de game tof vinden. En ze de game tof willen maken voor anderen. Je pakt die shit. En je gaat dat vervolgens implementeren in jouw port. Zonder dat je überhaupt het fucking fatsoen hebt om de mensen die dat hebben gemaakt om daar contact mee op te nemen. Want wat een van die modders heeft ontdekt, en dat natuurlijk meteen posten, is dat ze niet eens de moeite hebben gedaan om te maskeren dat zijn mod is geïnstalleerd in deze versie van Battlefront. Hij kon gewoon letterlijk in de files gaan in zijn Steam installatiefolder, kon hij letterlijk gaan, oh ja, dat is mijn mod. Dat is mijn shit. Dat is mijn code. Fuckers. Fucking Aspyr, jongen. Ik ben zo fucking blij dat die Knights of the Old Republic remake van hun weg is gehaald. Want je verdient deze shit niet. Echt, jongen. Ongekend. Ongekend slecht dit. Zoals je merkt, ik kan me hier zo ontzettend kwaad over maken. Want het is... Je naait gewoon spelers, weet je wel. Je melkt nostalgie zonder daadwerkelijk de nostalgie waar te kunnen maken. Weet je wel? Maak de game werkend. Betaal mensen hun geld. Degene die het verdienen. Als iemand iets... Hè, als je game beter is geworden door een mod die iemand heeft gemaakt... Fucking sluit een deal. Weet je al, zorg überhaupt dat het fucking werkt. Misschien is dat handig eerst om te doen. Maar ongekend. Ik word er gewoon misselijk van dat dit soort shit gedaan wordt. En echt, fuck you Aspyr. Fuck you gewoon. Kutbedrijf. Ik weet niet wie dat daar besloten heeft, maar fuck you. Waarschijnlijk Embracer weer of zo. Goed. Ik zal voor de gein trouwens eens even kijken wat de recentere reviews zijn van Star Wars Battlefront Classic Collection. Eens even kijken hoor. Kost nog steeds €34. Nog steeds mostly negative. Ja. Ja. Product refunded krijg ik hier heel veel. Ja. De playerbase schijnt trouwens ook al helemaal... No multiplayer Galactic Conquest. Oké, dus er is ook een mode die mensen heel graag wilden en die... Zit er niet in. Zo zonder dit, want dit had heel leuk kunnen zijn. Maar ja, dan moet je wel het goed doen. Ja, klinkt logisch, maar dat is kennelijk heel lastig voor heel veel videogamebedrijven. Daarover gesproken, vorige week vrijdag verscheen Dragon's Dogma 2... Het was een drukke release dag, de 22e van maart. Rise of the Ronin kwam uit, Princess Peach Showtime en Dragon's Dogma 2 dus. PlayStation 5, Xbox Series en PC wederom. Dragon's Dogma 2 dan, daar heb ik het dan over. De singleplayer RPG van Capcom die kreeg veel lovende recensies. Sorry, ik moest een boertje laten. Maar vrijwel direct na de lancering was de community ook over deze game in rep en roer. En dit komt door de microtransacties die beschikbaar zijn voor de game. Hieronder vallen onder andere warp location markers, rift crystals en de mogelijkheid om je personage aan te passen. Dat zou dan €2 tot €4 per DLC zou dat kosten, of per consumable eigenlijk, zo kan je het beter noemen. Daarnaast zijn spelers boos dat er slechts de mogelijkheid is om één save-file aan te houden per account. En heeft de PC-versie last van framerate drops en performance-problemen dankzij anti-piraat-software Denuvo. Capcom die heeft al gereageerd op de kritiek. Ze benadrukken dat de DLC waar iedereen zich druk over maakt ook in-game beschikbaar is zonder echt geld neer te leggen. Ze zijn aan het kijken naar de optie om meerdere save-files te hanteren. Dat willen ze gaan toevoegen in een update. En daarnaast gaan ze ook in updates de performance aanpakken daar waar mogelijk. Dus ja, ik vond het wel noemenswaardig, want wat ik al zei, reviews lovend, 9 out of 10. Het wordt een ontzettend goede RPG, wordt het genoemd door veel critici. Dan lanceert de game eenmaal en dan komen er dit soort dingen aan het licht. Dat is jammer. Ik heb de game niet gespeeld, ik zou er niet echt over kunnen oordelen ook. Ik wil eigenlijk wel Dragon's Dogma 1 eer spelen. Maar dat is misschien echt een fool's errand van heb ik jou daar. Maar Dragon's Dogma 2, ik hoor echt alleen maar toffe verhalen. En de beelden die ik zie, alleen maar toffe verhalen. Als het gaat om de game zelf, laat ik het zo zeggen. Qua gameplay en wat er allemaal in gebeurt. En de systemen en de wereld en bijna alles. Dat vindt men dus fantastisch, behalve de dingen die ik net benoemde. Dus ja, heel erg toch wel nieuwsgierig naar de game. Maar wat ik al zei, ik weet niet. Ik wil dan toch wel graag deel 1 nog spelen of zo. Ja. Moet ik maar snel Outcast spelen. Dan moet Outcast niet bugged zijn. Misschien dat het dan wel goed gaat. Oeh, dit was een kortje eigenlijk, hè? GTA 6, mensen. Een van de grootste gehypte games van ever. Er gaan namelijk veel geruchten rond omtrent de release datum van Grand Theft Auto 6. Vorig jaar werd de game onthuld met de release date van 2025. Niet specifieker dan dat. Maar wanneer precies, dat is dus onduidelijk. Sommige insiders beweren dat de nieuwe open world game van Rockstar in de eerste paar maanden van 2025 zou verschijnen. Een datum van 18 februari werd zelfs genoemd. Deze geruchten werden dan versterkt met Sony wil heel graag aan het eind dit jaar al de PlayStation 5 Pro uitbrengen. Want dan kunnen ze namelijk beweren dat GTA 6 de plek is. PlayStation 5 Pro de plek is om GTA 6 op te spelen. Yeah! Een soort van marketing dingetje zou dat worden. Maar zo snel als dat de geruchten voor een early launch in 2025 kwamen, zo snel werden deze weer vervangen door berichten dat de ontwikkeling van GTA 6 juist achterloopt. Volgens insiders zouden werknemers gefrustreerd zijn omdat ze verplicht worden op kantoor te werken, terwijl sommigen werden aangenomen op basis van op afstand werken. Hierdoor zou de game na eind 25 of zelfs 2026 vertraagd worden. Een officieel woord is er nog niet vanuit Rockstar. En die gaan we denk ik voorlopig ook nog niet krijgen. Ja, op het moment dat ik zag 2025, ging ik er eigenlijk altijd wel vanuit, dit wordt eind 2025. Dit wordt september, oktober, november, whatever, wanneer Rockstar eigenlijk maar wil. Want wanneer Rockstar besluit om GTA 6 uit te brengen, dat is wanneer de hele wereld stil komt te staan en iedereen gaat aan GTA 6. Dit wordt de grootste videogame release aller tijden. Not even kidding, gewoon. De trailer van GTA 6, ik ga nu even kijken, 183 miljoen keer bekeken. En dit is enkel de officiële upload op het YouTube-kanaal van Rockstar. 183 miljoen keer. Holy shit, what the fuck, hé? Tuurlijk, er zijn filmtrailers die veel meer bekeken zijn, zoals die van Avengers en zo, maar voor een game trailer is dit. En nogmaals, dit is alleen maar de officiële bron. Je hebt natuurlijk ook allerlei re-uploads en zo, en die zou je eigenlijk ook allemaal bij elkaar om moeten tellen. Anyway, grootste videogame release ooit. Het op afstand werken en op kantoor werken. Laat ik het zo zeggen. Ik ben van mening dat als jij een werkgever hebt en die zegt, luister, kom naar kantoor. Dat vind ik eigenlijk niet zo'n heel gek verzoek. Ik weet niet, misschien ben ik heel ouderwets op dat front. En ik snap dat het voor sommigen veel chiller is om thuis te werken. I get it. Maar wat hebben wij de afgelopen jaren in deze industrie gezien? Dat hele op afstand werken, dat werkt niet altijd. Tuurlijk, voor sommige functies kan het werken. Het kan werken voor 1 of 2 dagen in de week. Dat snap ik 100%. En er zijn banen die je echt... Nou ja, er zijn bijvoorbeeld klantenservice medewerkers. Die kunnen gewoon vanaf een laptop met een headset... zeg maar inloggen op een systeem. En dan kunnen ze met een laptop zitten waar ze maar willen. En dan hun werk uitvoeren. I get it. Op afstand werken kan een uitkomst zijn... wanneer er bijvoorbeeld iets aan de hand is. Of openbaar vervoer ligt eruit, whatever. I get it. Ik snap het. Maar als je het hebt over directe communicatie met mensen... en creativiteit... Ik weet niet, ik ben dan echt wel gewoon voorstander van bij elkaar zitten. Hoe gek dit ook klinkt. Ik merk het bij mijn werk ook. Ik vind het veel chiller om gewoon tegenover iemand te zitten... en ideeën uit te wisselen over, weet ik veel, een tekst of een radio-item... of, goh, wat gaan we met deze podcast doen of whatever... in plaats van dat alles maar via een scherm gebeurt. Dat is gek, ik weet het, het is een gaming-podcast. Ik hou van videogames, waarbij alles door een scherm gebeurt... Ik praat nu ook met jou door middel van een podcast. Maar ja, als wij elkaar 1-on-1 zouden kunnen spreken... dat zou natuurlijk veel vetter, cooler, leuker, interactiever zijn, toch? En ja, ik snap... Kijk, het is natuurlijk wel kut dat als je een baan hebt aangenomen... op basis van op afstand werken... tuurlijk, daar valt wat voor te zeggen. Maar ik snap ook heel goed dat Rockstar zoiets heeft van... nou nee... We moeten eigenlijk gewoon een team bij elkaar hebben. Zoveel mogelijk. En natuurlijk niet het hele team altijd allemaal bij elkaar. Want ik denk dat het team van GTA 6... of alle mensen die aan GTA 6 werken... dat zijn er insane veel. Maar ja goed, in die zin sta ik een beetje aan de kant van Rockstar. Ook al, nogmaals, het is wel raar als het inderdaad... als mensen op basis van op afstand werken zijn aangenomen. Anyway, whatever. Ik hoop dat we alsnog naar eind 2025 kijken voor GTA 6. Dat hoop ik. Maar wat het allerbelangrijkste is voor Rockstar... is dat deze game goed is als hij uitkomt. Weet je, desnoods stellen ze de online mode uit. Want voor degenen die het nog weten... GTA 5 lanceerde in eerste instantie zonder GTA Online. Die kwam pas een paar maanden later. Volgens mij 4 maanden later of zo kwam GTA Online pas. Dus ja, dat zouden ze ook nog kunnen doen. Dat ze lanceren met de singleplayer campaign. En dat de online shit daarna komt. Maar ja, we gaan het zien. Het gaat overigens ook echt alleen om 2 platforms. Het komt alleen op PlayStation 5 en Xbox Series uit. De eerste launch dan. Daarna komt hij waarschijnlijk naar PC. En waarschijnlijk komt hij een aantal jaren daarna naar PlayStation 6 en de nieuwe Xbox. Hoe dat ding ook gaat heten. Dus ja. Ik denk nog steeds eind 2025. Ik denk dat wel het absolute streef... Ja, datum is het niet. Het is een periode, streefperiode is. En als ze dat niet lukt... Fine, dan lukt het ze niet. Dan wachten we wat langer op GTA 6. Luister, we wachten inmiddels zo lang op een vervolg op GTA... dat als het nog een jaartje extra is, who fucking cares? Weet je al? Ik bedoel, je kan veel zeggen over Rockstar Games, maar als ze met een nieuwe game komen, dan is dat wel altijd een soort van mijlpaal. En tuurlijk, elke open world game heeft bugs, maar de Rockstar Games staan niet echt... Die zijn meestal wel redelijk solide. En dan heb ik het over nogmaals hun nieuwe games. Ik wil niet dat nu iemand komt met, ja, maar de Definitive Edition Trilogy van GTA was een verschrikkelijk. I get it, ja. Dat was verschrikkelijk, ja. Dat was heel slecht. Heb ik het? Ja, ga ik het spelen? Oh, zeker. En sterker nog, als ze de boel gaan uitstellen... Stel dat GTA 6 inderdaad langer duurt dan ze in eerste instantie voor ogen hadden. Ja, prima. Heb ik meer tijd om die oudere GTA-games nog te spelen. Plus, het zou toch wel vet zijn als ze nog een GTA 4-port doen. Of remaster, of whatever, naar modernere systemen. Want Red Dead Redemption 1 is nu naar Switch en PlayStation 4. Waar is GTA 4? Die kan je niet op... op Xbox wel, I guess, via backwards compatibility. Maar waar is GTA 4? Ik zou die wel heel graag op mijn PS5 of mijn PS4 willen spelen. Of ik speel gewoon op PC, like who cares. Goed, GTA 6. We houden het in de gaten. Mark my words, grootste game release van deze eeuw, tot nu toe. Ik zeg tot nu toe, want er komt ongetwijfeld ooit een moment dat er een GTA 7 komt. Maar goed, dan ben ik waarschijnlijk 83 of zo. Oei. Nieuws over Riot Games. De MMO van Riot Games die is opnieuw opgestart. Riot die kan je kennen als de studio achter League of Legends, maar heeft sinds het succes van de MOBA meerdere projecten gestart, waaronder Valorant, first person shooter, Legends of Runeterra, Legends of Runeterra, dat is een kaartgame, en een fighting game 2XKO die volgend jaar moet gaan verschijnen, die laatste dan. Een ander project was een MMO die de concurrentie aan moest gaan met World of Warcraft. Nou, mocht je daarop zitten te wachten, want hey, Riot heeft een dik universum, League of Legends groot succes, bla bla bla. Mocht je daarop zitten te wachten, dan is er slecht nieuws, want de ontwikkeling van de game is dus volledig opnieuw opgestart. Riot Games heeft het sowieso zwaar. Zij moesten onlangs meer dan 500 mensen ontslaan en sloten Riot Forge, een uitgeverslabel die League of Legends spin-offs publiceerde. Ja. Dit is wel jammer, denk ik. Een MMO is namelijk geen klein project om te maken. Een MMO is best wel een undertaking. Want je moet niet alleen maar moet je een hele wereld neerzetten. Je moet een hele wereld neerzetten waarbij mensen zich in kunnen verdwalen. Er moet weet ik hoeveel content zitten. Er moeten shitload aan verhalen moeten erin zitten. Die moeten allemaal geïmplementeerd worden. Je moet denken aan de early game, aan de endgame, aan de raids. En zeker als je de concurrentie aangaat met World of Warcraft. Een game die dit jaar zijn 20ste verjaardag gaat vieren. En nu ik dat hardop zeg, denk ik, damn, ik ben oud. Oké. Wauw, Ik was 22 toen GTA 5 uitkwam. What the fuck gebeurt hier? Anyway. Dus ja, het is kloten voor Riot Games. Dat ze zo'n game opnieuw moeten opstarten. Aan de andere kant heb ik wel zoiets van. Oké, maar als dit uiteindelijk zeg maar echt een hele toffe MMO wordt. Dan is er niks aan de hand, toch? Dit is wel weer een gevalletje dat ik denk. Heeft Riot niet gewoon te vroeg zeg maar allemaal shit onthuld? Zo van, oh kijk, we maken een action RPG, we maken een fighting game, we maken een MMO, en we maken dit en we maken dat. En we maken zoveel dingen, jongens, we maken echt te veel gekke dingen. Cool, maar ik denk dat het beter is om gewoon mond houden. En pas als je echt iets hebt om te laten zien, dan heb je een soort van coming out party. Zo, oké, hier is de game waar we aan werken. En dit is het. En zo ziet het eruit. En get hyped, bitch. Want nu ook met dat 2XKO. Ja, het heette Project L hiervoor. LLL. En het was een soort van, oké, er is een test gaande hier. En er is een test gaande daar. En is het niet veel interessanter om eigenlijk gewoon die soort van stiekeme geluiden te hebben? Zo van, ja. Sommige mensen hebben het over een Project L, bla bla. En dat je gewoon lekker die geruchten laat je gewoon als Riot zijn. En laat je die gewoon lekker over het internet ingaan. Van ja, prima. Laat mensen maar lekker suggereren. Het zal allemaal wel. En dan ineens, bam! Jongens, het is officieel. We maken een fighting game. Het heet 2XKO. Dit is hoe het eruit ziet. Dan kom je met de officiële uitrol. Nu was het ook echt zo. Oh hey, Project L heeft een naam. En het heet 2XKO. Oké, ja, dat dus. Hetzelfde geldt nu ook voor deze Riot MMO. Het was veel verstandiger geweest om gewoon te zeggen, weet je wat? Shut the fuck up, allemaal, shut up. Oh, iemand heeft op LinkedIn gezegd dat hij aan een MMO werkte. Shut him down. Ja? En laten we het pas onthullen als het er echt is. Want nu merk je, nu moet het helemaal terug naar de tekentafel. Dus het gaat nu weer jaren duren voordat we weer iets te zien gaan krijgen. Als het project dan überhaupt nog doorgaat. Want als ze bereid zijn om jaren te werken aan een MMO en vervolgens wordt het niks, dan gaan we weer helemaal terug naar de tekentafel. Dan kunnen ze dat ook een tweede keer doen. Ja, toch? Goed. Tot zover. Dan. Dit is nieuws waar ik echt. Ja, hier viel ik bekant van mijn stoel door af. Is dat een correcte Nederlandse zin? Geen idee. Ik vond dit heel raar. Oké. In een interview met website Polygon heeft Microsoft Gaming CEO Phil Spencer ook al beter bekend als Phil Spender, onder de Gaming Geeks podcast luisteraars, omdat hij zoveel studios heeft overgekocht. Anyway, Spencer heeft aangegeven dat hij andere digitale winkels, zoals de Epic Game Store, itch.io en Steam wel naar Xbox wil laten komen. Hij zegt erover dat Microsoft een geschiedenis als bedrijf heeft met als kernpunt Windows, daar waar ook allerlei verschillende digitale winkels welkom zijn. Het zou volgens hem meer logisch zijn als dit ook mogelijk zou zijn op het Xbox-platform. En dat Xbox-platform dat staat op losse schroeven. Uit data blijkt dat PlayStation keihard wint van Xbox als het gaat om consoleverkopen. Oei. Game Pass, de abonnementsdienst van Microsoft, heeft minder leden dan gehoopt. En Xbox is nu bezig hun ooit exclusieve games op andere platforms te gaan releasen. Wat een succes lijkt te worden, want Sea of Thieves staat erg hoog in de pre-orderlijsten op PlayStation 5. En die game verschijnt 30 april op dat platform. Grounded die komt over een paar weken naar Switch en PlayStation. Hi-Fi Rush is nu op PlayStation en Pentiment is nu ook te vinden op PlayStation 5 en Nintendo Switch. Ik zag in eerste instantie hele positieve geluiden over het internet. Zo van wat? Steam komt naar Xbox? Dit is fantastisch! En sure, stel dat je Steam-bibliotheek zou kunnen spelen op Xbox. En dat is helemaal gratis eigenlijk, omdat Steam op Xbox, jouw Steam-account op Xbox. Tuurlijk, dat is vet. Maar ik maak me gigantische zorgen over de toekomst van Xbox. Want stel, Steam komt naar Xbox. Dan heeft dat gigantische gevolgen, met name zakelijk, voor met name Xbox, maar ook ontwikkelaars en in die zin dus ook Steam. Dus hoe het nu werkt in het huidige klimaat, is dat als jij een game koopt, dan moet jij jij betaalt €70 voor een gloednieuwe AAA release. Daarvan gaat altijd een percentage naar een platformhouder. In het geval van Steam, jij koopt een game, 30% daarvan gaat naar Valve, het bedrijf achter Steam. Koop jij een game op PlayStation, 30% van wat je betaalt gaat direct naar PlayStation. En de rest gaat dan naar de uitgever in kwestie die het vervolgens weer onderverdeelt. Dus als EA met een game komt, dan gaat 30% gaan naar PlayStation en de andere 70% gaat naar EA. Hetzelfde geldt voor Xbox. Die heeft volgens mij een wat lager percentage die het inneemt. Ik geloof 25-20. En er zijn ook allerlei regelingen waarbij het percentage wat het platform inneemt minder wordt naarmate er meer verdiend wordt. Steam heeft zoiets, geloof ik. Dat als je een miljoen inbrengt, dan wordt die 30, wordt 20. En volgens mij als je op de 5 miljoen zit, dan wordt het 15, et cetera, et cetera, et cetera. Zoiets. Niet exact zo, maar een dergelijk systeem hebben ze wel. Anyway, hierdoor snap je misschien waardoor een bedrijf als Steam met name tantoerijk is geworden. Ze hebben geen eigen platform. Ja, nu wel. Ze hebben een Steam Deck bijvoorbeeld. Maar zij hebben een digitale winkel met allerlei tools eraan en daar verdienen ze bakken met geld mee. Want als er ergens, volgens mij is Steam het meest gespeelde platform. Het platform waar het meest op gekocht wordt qua digitale games. Het is insane. En dit is ook waarom PlayStation heel veel geld verdient. Want elk spel wat jij koopt op PlayStation, daar krijgen ze geld van. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat er een Epic Game Store of een Steam op Xbox gaat zitten? Dus stel, jij koopt dan een game op Steam op Xbox. Dan lijkt het mij dat Xbox daar ook een percentage van wil zien. Dus hoe zit dat dan vervolgens? En dit en tuurlijk, wij als gamers hebben hier geen gigantische boodschap aan. Waar het niet dat het financiële succes van ontwikkelaars hebben wij nodig, want anders komen er geen nieuwe games. zeg maar. Dus hè, best belangrijk. Dus wat gebeurt er dan? Krijgt Xbox dan gewoon geen percentage? Dat lijkt me stug. Want waarom zou je dan in godgodes cholera naam je platform, een Steam op je platform willen? Maar stel dat je dan zegt, oké, een percentage gaat naar Xbox en nog een percentage gaat naar Steam. Prima. Wat hebben de ontwikkelaars daaraan dan? Die ontwikkelaars willen dan toch juist dat je direct via Xbox koopt en direct via Steam op PC, in plaats van dat dat allemaal multiplatform gaat. Hoe zit het met de compatibility dan? Want het is niet een kwestie van even op een knopje drukken en je game is gepoord. Althans, tenzij het wel sortering makkelijk is, dat zou fijn zijn. Ik weet niet hoe makkelijk het Xbox-platform is om op te ontwikkelen. Maar lijkt mij dat als je eenmaal shit gaat installeren, als je zeg maar Steam op Xbox wil, wil je ook dat dingen als achievements en je Xbox-profiel, dat dat allemaal gelinkt is aan elkaar, toch? En dan hebben we het over meer dan alleen maar de Xbox-games die ook op Steam zijn. Het is een onnodig, ingewikkelde puzzel. Met heel veel belangen, met name financieel. Met name financieel, eigenlijk vooral financiële belangen. En hoe je het ook went of keert, het feit dat Phil Spencer zegt, nou weet je wat, wij willen eigenlijk die digitale winkels wel op ons platform, dat zegt hoe fucking wanhopig Xbox is. Xbox is klaar. Als dit echt zo is, als Steam en Epic naar Xbox komen, wat de fuck is Xbox dan nog waard op dat moment? Met alle respect. Like, wat is Xbox dan nog? Dan is het gewoon een computer. Dan is het het is een PC. Met een soort consoleversie van Windows erop. Dat is wat het dan is. En als je die kant op willen gaan, prima, I guess. Maar dan ben je geen concurrent meer voor PlayStation. Op dat moment ben je gewoon iemand die een abonnementsdienst heeft, die dus, nou ja, niet per se faalt, maar niet de gewenste resultaten heeft tot dusver. Volgens mij zijn er 32 miljoen Game Pass leden. En daarin zitten Game Pass Core leden. Voorheen bekend als Xbox Live Gold. Dus dat zijn niet vol betaalde Game Pass abonnementen. Dat zijn voor meer een deel gewoon mensen die willen online kunnen spelen op een Xbox. En daarom hebben ze Game Pass Core. Dit is echt niet goed. Dit is echt niet goed. En om de boel dan nog ingewikkelder te maken, wil je dus niet alleen Steam, maar je wil ook Epic naar je platform. Dus dat betekent dat je met iedereen moet gaan compenseren. Terwijl wat het allermakkelijkste gewoon is, hey, jij speelt op Xbox, dus koop je shit op de Xbox Store. Dat is voor gamers duidelijk. Dat is voor de publishers duidelijk. Voor de ontwikkelaars is dat duidelijk. En voor Xbox zelf is dat duidelijk. Kijk, ik snap heel erg, en begrijp me niet verkeerd, dat is natuurlijk een heel tof iets, dat stel dat Steam naar Xbox komt, dat dan de games die je op Steam hebt en die ook op Xbox beschikbaar zijn, dat je die dan op beide platforms kan spelen. Dat je niet meer dubbel hoeft te kopen. Tuurlijk. I get it. Dat zou tof zijn. Maar we moeten er echt voor waken dat dit soort partijen wel nog de financiële vrijheid hebben om dingen te kunnen doen. En op het moment dat je bij wijze van een hele library gaat weggeven op een ander platform, daar waar dat voorheen niet kon, ik weet niet of dat wel zo slim is. Nogmaals, klinkt heel gek dat ik dat zeg, als gamer zijnde. Maar ik zie heel graag een gezond Xbox. Als gewoon als platform. Ook omdat ik van mening ben dat PlayStation concurrentie nodig heeft. Anders krijg je een soort, laat ik het zo zeggen, arrogant Sony is geen leuke Sony. We hebben dat één keer eerder gezien. het begin van de PlayStation 3. Ze werden toen fucking hard ingemaakt door Xbox 360. Dat hebben ze heel knap weer ingehaald door te focussen op grote kwaliteitsgames en de prijs van de PlayStation 3 naar beneden te halen en dat soort dingen. Dat was echt wel echt een ommekeer in een generatie van heb ik jou daar. En PlayStation zelf is daar veel beter van geworden, maar ook de kwaliteit van de games is daar beter door geworden. Waardoor Xbox ook zoiets had van, oh shit, wij moeten echt gewoon ook kijken naar de kwaliteit van onze games en ook meer diversiteit brengen in onze games. Want hè, Xbox 360 was een fantastisch tijdperk voor Microsoft. Met Gears of War en Halo, beide op hun hoogtepunten. Althans, ja, Gears, dat was eigenlijk de eerste generatie Gears of War, maar dat was ook meteen het hoogtepunt van Gears of War. En die concurrentiestrijd tussen die twee. Te gek. Love it. Op het moment dat zo'n concurrent wegvalt, ja, waarom zou je dan nog, als PlayStation zijnde, hoef je niet heel veel mensen meer te overtuigen om een PlayStation te halen. Zeg maar. Als je niet een PC-gamer bent en je wilt console games spelen, dan zijn er op dit moment eigenlijk maar twee keuzes. En dat is Nintendo. Nou, dat is puur en alleen, wil je Nintendo games spelen, dan koop je een Nintendo. En voor de rest, klinkt lullig, maar dan koop je een PlayStation. Toch? Zeker nu de exclusieve games van Xbox naar PlayStation komen. En natuurlijk, de strategie van Microsoft is zeggen, hé, maar luister eens, wij hebben Game Pass. En dat is te gek, want dan hoef je, hè, je betaalt een vast bedrag per maand, je betaalt 18 euro per maand, maar dan hoef je geen andere games meer te kopen voor 70 euro, want kijk eens wat we allemaal hebben. We hebben Indiana Jones, en we hebben Hi-Fi Rush, en we hebben Sea of Thieves. Ja, op PlayStation moet je die game gewoon kopen voor 40 euro, maar bij ons zit die gewoon inbegrepen in Game Pass. Klinkt goed, maar ik denk dat het bewijs er al is dat men bereid is om gewoon een game te kopen. En ja, als je veel games koopt, dan ben je maar meer geld kwijt. Maar zo'n abonnementsdienst, ik weet het niet. De enige manier hoe Xbox dat echt kan laten werken, is als ze eindelijk het een keer voor elkaar krijgen om een vaste rollout te hebben. Dat ze echt gewoon om de 3-4 maanden zeggen, deze game komt er nu. En deze game komt er daarna. En dan komt deze game daarna. Xbox is volledig, hoe noem je dat? Zijn volledig van slag door hoe de ontwikkeling is veranderd van videogames. Het duurt allemaal veel langer, het is allemaal veel duurder. Ik bedoel, fucking hell. Ze hebben in 2018 een shitload aan studio's gekocht. En de meeste daarvan hebben nog steeds geen nieuwe game afgeleverd. We zijn 6 jaar verder. Hallo? Double Fine? Ja, maar Jim, Psychonauts 2. Ja, maar daar waren ze toen al lang mee bezig. Dat, hoe heet die shit? Song of the South of zo? Van de makers van We Happy Few? Jezus, Mino, waar blijft die game? Tering. En, Game Pass gaat niet slagen, tenzij je echt gewoon mensen continu geboeid kan houden. Met releases die, zeg maar, A, alleen op Xbox te vinden zijn, /PC. Zeg maar, titels waarvan je echt denkt, oh shit, nu moet ik echt Game Pass halen. Want als je maar 1 of 2 games hebt in het jaar die op Game Pass staan, waarvan je weet dat die standaard op Game Pass komen te staan en die zijn de moeite waard, dan gaat men niet voor Game Pass. Hellblade 2 wordt 30 euro bij launch. Fine, ik betaal wel 30 euro voor die game. Ik hoef geen Game Pass abonnement. Dan zit je er weer aan vast, moet je het weer cancelen. Ja, en als je het cancelt, ben je ook je games kwijt. Nee, dan betaal ik wel 30 euro. Oh, Indiana Jones? Sure, ik betaal 70 euro voor die game. Prima. Maar dan zit ik niet vast aan Game Pass. En dat is waarom Game Pass faalt. Dat is waarom voor een groot deel ook nu Xbox faalt. Xbox kan het nogmaals dus niet voor elkaar krijgen om op een redelijk tempo hoge kwaliteit first-party software te releasen. En dat hoeft allemaal niet big-budget AAA zijn. Ik heb in de videoversie van de show heb ik net Hi-Fi Rush laten zien. Dat is een fantastisch voorbeeld van een game die super goed gewaardeerd wordt, super leuk is om te spelen. Niet het allergrootste, big budget, ambitieuze, gewoon een toffe game. Ook niet het duurste, gewoon tof. En Xbox moet er op de een of andere manier voor zorgen dat dat echt als een soort trein zo... Hier zijn al die games. Data. Het feit dat we... Het feit dat het nu bijna april 2024 is. Nou, sterker nog, als je dit luistert, is het waarschijnlijk al april. Het feit dat het nu april is. En we weten Hellblade, dat komt in mei. Vanuit de first party hoek Xbox. Maar daarna? Weet ik veel. Wanneer komt Fable? Geen idee. Wanneer komt Indiana Jones? Ergens dit jaar. Wanneer komt Avowed? Ergens in het najaar. Dat is geen... Ja, ze hebben ongetwijfeld intern hebben ze een plan, maar... Dat is geen plan. Dat is niet dat ik zeg, ik ga nu Game Pass halen. Stel ik hoge eisen? Sure. Maar we zitten gewoon diep genesteld in een systeem. En als je daar Steam aan gaat toevoegen... Ja, wat ik al zei, ik vind het zo'n rare move. Het is echt een... Je maakt daarmee Xbox nog irrelevanter. Nog irrelevanter. Continu maar dat gedoe met die kosten splitsen en dat soort shit. Oh my god. Het ziet er niet goed uit. Het ziet er niet goed uit voor Xbox. En ik weet dat ik commentaar heb gekregen op een eerdere aflevering van... Oh, je bent al heel erg negatief over Xbox. Ik wil oprecht dat Xbox slaagt. Wat ik al zei, concurrentie is goed in een industrie als deze. Mensen moeten iets hebben waardoor ze zeggen, oh fuck. Wij moeten hier overheen of we moeten iets anders bedenken. Dat hebben we nodig. Dat is hoe wat ik al zei. Die hele PlayStation 3 generatie was een hele harde les voor Sony. En sindsdien hebben ze het eigenlijk best makkelijk gehad. En dat komt met name omdat Microsoft heel veel heeft verpest tijdens de Xbox One generatie. Sterker nog, de onthulling van de Xbox One was al een drama. Dus ja. Wat ik in ieder geval wilde zeggen is, ik hoop dat het beter gaat met Xbox. In tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, dat ik een of andere PlayStation fanboy ben. Ik bedoel, nee. Laat ik het zo zeggen, in deze podcast ben ik altijd kritisch op bedrijven als ze iets doen wat in mijn ogen dom is of niet goed is of onrechtvaardig is tegenover consumenten. En dan maakt het me echt geen reet uit of dat een indie developer is, of dat Aspyr is met hun Star Wars shit, of dat EA is, of dat Disney is, of dat Xbox is, Nintendo of PlayStation. I don't care. Maar, als je ziet hoe het traject van Xbox nu gaat, gaat dan niet de goede kant op. En kom daarbij bovenop met, hey, wij willen eigenlijk wel Steam en Epic op ons platform. Oké. En daarnaast denk ik, dit is echt puur speculatie dit. Maar ik denk dat Steam weer met een Steam machine komt. Of met een Steam console. De Steam Deck is best wel een groot succes. Dat is een handheld. En Valve heeft de macht om zoiets te kunnen maken. Sterker nog, een Steam Deck met een dock is eigenlijk al een Steam console. Maar als ze dat dan net wat meer weten te pushen, dat wordt heel interessant. Ze hebben het al een keer eerder geprobeerd, maar dat was eerder een soort licentie. Dan lieten ze een aantal PC-bouwers, lieten ze dan, oh hé, jij krijgt hier de licentie voor een Steam Machine. Dus je had 12 verschillende varianten van een Steam Machine. En ze waren ook heel erg duur. Dat was gewoon, was raar. Maar nu hebben ze dat fundament van de Steam Deck. Met de Steam, nou ja, het is een aangepaste versie van Linux, maar Steam OS en zo, dat hebben ze allemaal werken. Dus als je dat dan op een klein kastje doet, kabeltje, controller. Ik denk dat dat echt wel kan werken. En op het moment dat Valve daarmee komt, zit Xbox ook zo met... Oh. Ja, oké. Dus ja. Interessante dingen die er gebeuren in de industrie. En dit soort uitspraken. Ik bedoel, het gaat enkel en alleen om een uitspraak eigenlijk van Phil Spencer. Maar dit soort uitspraken, dat zijn kleine dominosteentjes. Die kunnen leiden naar grote veranderingen. Wauw, die kan op een tegeltje, mensen. Oké, laatste nieuws van deze show, voordat ik het ook wel weer mooi vind geweest. En dat gaat over studio's die zich afsplitsen. Want Gearbox, die gaat verder onder Take-Two. De ontwikkelstudio en uitgever is overgekocht voor rond de $450 miljoen. Embracer Group had Gearbox een aantal jaren geleden gekocht, maar zit nu zelf in financiële problemen. Hierdoor zijn al meerdere studio's gesloten, waaronder Volition, bekend van Saints Row, en Free Radical, die bezig was aan de nieuwe Timesplitters. Gearbox heeft bevestigd dat de volgende Borderlands game nu in productie is gegaan. Randy Pitchford blijft nog steeds CEO van Gearbox. Dat is hij al sinds de oprichting. Hij is een van de oprichters van het bedrijf. Goed, ze hebben dus een onderkomen. Take-Two. Wat eigenlijk best wel logisch is, want Borderlands werd altijd onder het 2K-label gepubliceerd. En die valt ook onder Take-Two. 2K, Take-Two. Wat is het verschil? Nou, er zit wel degelijk een verschil. 2K valt namelijk onder Take-Two. Die meerdere bedrijven vallen daaronder. Waaronder Rockstar ook trouwens. Dus dat. Dus dat is gebeurd. Verder heeft Sega aangekondigd 250 mensen te gaan ontslaan. Ook gaat strategy studio Relic Entertainment verder als onafhankelijke studio. Nadat investeerders er geld in hebben gestoken van buitenaf. Of althans, investeerders van buitenaf hebben er geld in gestoken. Relic staat bekend als de studio achter RTS-games zoals Company of Heroes, Age of Empires 4 en Warhammer 40K Dawn of War. Ik hoop dat zij een toffe klus weten te pakken bij andere partijen. Als ik Microsoft was, hey Microsoft, bel Relic. Halo Wars 3, let's go! Nou, ze hebben Age of Empires dan gemaakt in samenwerking met Microsoft natuurlijk, maar... Halo Wars 3 zou toch wel tof zijn? Dat dus. Studio's die zich afsplitsen. Eerder hadden we ook al het verhaal van Toys for Bob. De ontwikkelaar van Crash Bandicoot 4 en de Spyro remasters. Die splitsen zich af van Activision Blizzard. En Microsoft dus ook. En het laatste nieuws daaromheen is dat ze dus een deal hebben bereikt met Microsoft om iets te gaan maken. En ik had zelf al het... Eerst was het vermoeden al dat die gesprekken er zouden... Oh nee, dat zeiden ze zelf. We hebben gesprekken. Er is nu volgens bronnen een deal gesloten. Dus ze gaan samenwerken met Microsoft / Activision omtrent een project. Ik had vanaf het begin af aan al geroepen... Ik hoop dat dit betekent, zij willen echt Spyro 4 maken. Wellicht dat het is. Kan ook een Crash Bandicoot game zijn... Maar het zal een van die twee ongetwijfeld zijn. Een Crash game of een Spyro game. Maar er zit een schot in de zaak. Ze gaan daadwerkelijk iets maken samen. En dat is tof. Verder, wat ik al zei. Gearbox heeft een goed onderkomen nu. Die zijn voorlopig safe, veilig. Zal ik het maar zeggen. Embracer Group heeft overigens gezegd dat hiermee hun herstructurering compleet is. Dus ze hebben studio's gesloten, dingen verkocht, et cetera, et cetera. Ze zeggen alleen wel erbij dat het nu nog te vroeg is om andere studio's weer te gaan kopen. Jongens, hou nou toch eens op. Zorg er nou eerst voor dat de shitload aan studio's die jullie nu hebben, dat dat een beetje geld op gaat leveren. En zorg ervoor dat je dan dingen ook strategisch prijst. Want als voorbeeld, THQ Nordic valt onder Embracer. En dat is weer de uitgever van Outcast, waar ik het eerder over had. Nou kan Outcast best wel een succes zijn... Maar dan moet je er niet €60 voor vragen. Dan moet je echt wel een beetje kijken naar de standaard van die game. Misschien die prijs omlaag, zodat meer mensen het gaan kopen. En het ook makkelijker aan te raden valt. Want ook ik heb zoiets van, ik vind het een leuke game, Outcast. Maar €60, though. Oei. Nee. Dus dat. Anyway, afsplitsende studio's. We gaan, in de loop van dit jaar nog... helaas veel meer verhalen horen van mensen die ontslagen worden. Studio's die wellicht ook gaan sluiten of misschien in eenzelfde situatie zitten. Want aan de ene kant zou je kunnen zeggen, het is tof dat Relic nu op zichzelf is. Weg van Sega. Maar dan hangt er ook wel nu wat meer druk op. Want nu moeten ze ook echt wel slagen. Dus Ja, dat is dus ook niet fijn. Hè? Goed, en dat was ook het nieuws van de afgelopen week. En daarmee ook meteen het einde van deze 247e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik vind het weer heel erg tof om met jou te hebben gekletst over videogames. Jou bijgepraat te hebben over videogames. Mocht jij feedback hebben voor de show, kan natuurlijk altijd via YouTube. Waar de videoversie van deze podcast te vinden is. YouTube.com/GamingGeeksNL. Abonneer, like, subscribe, alles. Yeah. Abonneren is hetzelfde als subscriben, maar dat maakt niet uit. Oké. Maar daar kan je comments achterlaten. Doe dat vooral, vind ik leuk om te lezen. En ik vind het ook wel leuk om ze wat vaker te behandelen in de show. Geef vooral je commentaar. Als je gewoon even wil mailen.
Heb jij een vraag voor de show?
Nou,
mail naar podcast@gamergeeks.nl.
Doe dat vooral. Even een mailtje sturen, podcast@gamergeeks.nl. De vraag van de week is: hoeveel generaties heeft Xbox nog, gezien die situatie? Denk je, oh nee, dat gaat voorlopig nog wel door. Geen no, Jim. Je bent paniek aan het maken om niks. Xbox is helemaal niet dood. Hoe kom je daar nou bij? Of is misschien de volgende generatie de laatste? Ik ben benieuwd naar jouw commentaar. Laat het weten dus door een mailtje te sturen. Dan wel via Spotify te commenten. Dan wel via YouTube. Abonneren heb ik al gezegd. Abonneer via de podcastdiensten natuurlijk. YouTube, dat zei ik al. Vertel het dan aan je vrienden dat deze podcast bestaat. Want dat kan zomaar helpen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde altijd. Anyways, dit was hem. De 247e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.